Ja, ik moest even denken, we leven wel in vreemde tijden. De wereldorders die wankelen na 75 jaar. Dictators die maar wat roepen. De waarheid die op de vlucht lijkt. En ik moest even, toen ik die twee prachtige kaarsen daar zag branden, toen dacht ik van ja, maar wacht even. Johannes 1, daar hebben we hem. Het waarachtige licht dat ieder mens verlicht, was komende in de wereld. Kijk, als je nou helemaal niks van die, als je hier preek nou helemaal niks vindt, moet je dit onthouden. Het waarachtige licht, dan hebben we het waarachtige licht, dat ieder mens verlicht, was komende in de wereld. En weet je wat nou zo mooi en ook een beetje frustrerend is aan die tekst? Het staat in de onvoltooid tegenwoordige tijd. Dus wij hebben het soms in de voltooid verleden tijd gezet. En we denken dat we dat licht kunnen beheersen en kunnen manipuleren. Samengevat, christendom. Maar, nee, het waarachtige licht is nog steeds bezig te komen in de wereld. Dat waarachtige licht, dat ieder mens verlicht. Het gaat bij Yeshua niet zozeer om transactie. Niet om een bepaalde genoegdoening. Nee, het gaat om transformatie. Het gaat erom dat dat waarachtige licht, zijn licht, langzaam maar zeker onze duisternis steeds meer gaat verlichten. Laten we nu met de preek beginnen. Dit was de inleiding. Ik probeer een beetje de parasha te volgen. En dan beginnen we in Exodus. En in Exodus... En dit kwam ik tegen bij Jonathan Sachs. Dat is wel een leuke gedachte. En er zit een quiz bij voor jullie. Ik ben benieuwd hoe je dat gaat doen. Hier heb je niet voor kunnen oefenen. Het is een wat bijzonder gedeelte. De parasha van deze week. Het zijn voorschriften. Soms lijkt het ook wel... Ja, uit een andere cultuur, uit een andere tijd. Het gaat over slavernij en het vrijlaten van slaven. Maar er zit iets in. Jonathan Sachs heeft er iets uitgehaald wat ik wel prikkelend vind. Hij noemt dat sociale genade. Exodus 23 vers 5 wil ik even met jullie lezen. En ja, ik denk dat de partij van de dieren hier ook heel blij mee zal zijn met deze overdenking. Ik heb daar geen aandeel hoor. Exodus 23 vers 5, daar staat... Wanneer gij de ezel van uw vijand onder zijn last ziet bezwijken, zult gij dit niet onverschillig aan hem overlaten. Gij zult hem zeker helpen met afladen. Dus de ezel van je vijand. Een dier mag niet lijden onder de gevolgen van vijandschap. Ik weet, als ik lesgeef over de Eerste Wereldoorlog, ja, ik ben een historische ramptoerist, hè. Dus alle oorlogen komen langs. Als ik lesgeef over de Eerste Wereldoorlog, laat ik wel eens wat beelden daarvan zien. En weet je wat bij leerlingen het meeste indruk maakt? Ja, dit is bizar, hè? Maar ja, zo zitten wij mensen in elkaar. Niet al die dode mensen. Ja, ik hoor het iemand fluisteren. De paarden. De dode paarden. En dan zegt er altijd iemand, die paarden! En... Dan vraag ik wel eens, ja, maar waarom nou de paarden? Je ziet verschrikkelijke dingen daar gebeuren. En waarom ga je nou aan op die paarden? En dan is meestal het antwoord, ja, maar die zijn onschuldig. Kijk, wat mensen elkaar af willen slachten, ja, het is verschrikkelijk. Maar die kiezen daar in zekere zin nog voor. Alhoewel, al die soldaten die erheen gestuurd worden, hadden die een keus? Nou, niet echt, hè. Maar goed, dat is weer een ander verhaal. Maar die paarden, want die zijn onschuldig. Dus een dier mag niet lijden onder de gevolgen van vijandschap van mensen. Dat is één. En twee, je zou het bijna vergeten, maar je vijand is ook een mens. Soms vergeten we dat wel eens. We zijn zo geneigd om vijanden ja, eigenlijk niet meer als mensen te zien. Maar je vijand is ook een mens. En Even wat verder bladeren. We zijn bijna bij de quiz. Want dit is de tweede tekst die eigenlijk over hetzelfde gaat. Deuteronomium 22, vers 4. Daar staat: als gij de ezel of het rund van uw broeder op de weg ziet neervallen, zult u gij aan de zorg daarvoor niet onttrekken, gij zult ze voorzeker met hem weer ophelpen. Eigenlijk hetzelfde verhaal, maar wat is het verschil?
De afladen,
oké, okay, maar die zocht ik niet, maar wel scherp.
De vriend.
Hier is het een broeder. En in Exodus is het een vijand. Dus een vijand of een broeder, je moet ze allebei helpen. Maar, de quiz. Even rustig over nadenken. Laat even bezinken. Kun je geen fout antwoord geven? Ja, je kunt een fout antwoord geven. Ja. Dat levert strafpunten op. Wie moet je, volgens het Talmud, hè? Wie moet je als eerste helpen? En nu wordt het wat lastiger daarna. En waarom? Waarom moet je die persoon nou juist als eerste helpen? Even over nadenken. Moet je laat het even bezinken. En dan vraag ik u zo de hand op te steken. En ik ben benieuwd hoe de stemverdeling is. Nou, als ik onze nieuwe regering zo eens bekijk, dan weet ik wel hoe hun stemverdeling is. De vreemdeling hebben ze niet zoveel mee. Maar dat is weer een ander verhaal. Maar, dus, gaan we. Wie moet je als eerste helpen? Moet je de vijand als eerste helpen? Handen, hè? Handen, niet gaan roepen. Hè? Dus moet je de vijand als eerste helpen?
Ja.
Hij roept weer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Moet je de broeder als eerste helpen? 1, 2, 3. Ja, de meerderheid. Ja, de derde is misschien wel... ik heb helemaal geen zin om te helpen. Ik zit net mijn nieuwe Netflix-serie te kijken. En ik ben aan het binge-watchen. Helemaal geen zin in. Huh? Daar hebben we de overheid voor. Huh? Ja. De Talmud. En ja, ik wil nog niet zeggen dat de Talmud nou het laatste woord voor ons hoeft te hebben, hoor. Maar dit zegt de Talmud. In het geval van je moet je vijand als eerste helpen. Dat is wel schokkend als je erover nadenkt, toch? Dus je laat je broeder nog even wachten en je gaat je vijand als eerste helpen. Maar waarom dan? Waarom dan? Daar komt-ie. Nou, in het geval van je vijand staat er meer op het spel dan alleen hulp aan iemand in nood. Het is ook zaak om de vervreemding en de bittere gevoelens in jezelf te voorkomen. Want bij zo'n vijand zou het zomaar kunnen gebeuren dat je denkt, net peur. Of hebben jullie er geen last van? Dat je denkt van, yes. Laat die ezel van die vijand maar creperen. Dat heeft hij verdiend. Wacht even, heeft die ezel dat verdiend? Maar, dus ja, het zou zomaar kunnen dat er bittere gevoelens in je komen. En dat is ook een groot risico van onze tijd, hoor. En ook van ons als gemeenschap. Want het kan zomaar gebeuren dat er bittere gevoelens in ons komen. Ik begon niet voor niks daarmee. Die bittere gevoelens kunnen alleen door dat licht weer verdreven worden. Er is geen andere manier. Je hebt de neiging om te denken, laten we gewoon veel harder terugslaan. Dat is een natuurlijke reactie. Dat is de reactie van een hele trouwe discipel van Jezus, Judas. Die zei, Yeshua, kom op, laat zien wie je bent. U hoeft toch maar te knippen met uw vingers en er staan legioenen engelen voor u klaar. Laat die Romeinen eens even zien dat u de krachtige bent, dat u de heerser bent. En, ja, gaat Yeshua daarop in? Nee. Hij gaat gewoon verder naar het kruis toe. De zwakheid van het kruis. Het schandaal van het kruis. De zwakheid van de liefde is uiteindelijk sterker dan de dood. En is uiteindelijk sterker dan het meest krachtige wat er maar is. Maar het lijkt nergens op. Het is veel makkelijker om even zo'n legioen engelen aan het werk te zien. Maar uiteindelijk word je dan, als je niet oppast, hetzelfde als je vijand. En dan, ja, wat is dan het verschil tussen Israël en Egypte nog? Het gaat om die bittere gevoelens, die moet je zien te voorkomen. En dat heeft voorrang. En dan staat er, even kijken, in Exodus 23 vers 5. Nee. Wanneer gij de ezel van uw vijand onder zijn last ziet bezwijken, zult gij dit niet onverschillig aan hem overlaten. In een andere vertaling staat, weerhoud jezelf dan niet. Misschien is onverschilligheid ook wel een beetje een kwaal van onze tijd. Ik merk dat ook wel bij leerlingen hoor. Die worden zo gebombardeerd met informatie. En het ene is nog... Kijk, dit was eigenlijk het belangrijkste in deze hele dienst. Ja. Maar je wordt zo gebombardeerd met informatie dat als het ware een soort schild van onverschilligheid er een soort overheen hangt. En ik kan me dat wel voorstellen. Wij volwassenen hebben er ook soms wel last van. Je kunt de meest gruwelijke dingen lezen en langs zien komen en daarna zeggen, joh, doe mij nog een bakkie. En waar is het dan gebleven? Ja, het raakt je niet. En misschien is het ook bijna onmogelijk om het je allemaal te laten raken. Maar je wordt geconfronteerd ergens mee. En dan kun je twee dingen doen. Je kunt onverschillig zijn. Of je kunt iets doen. Het laat zien dat als onze vijand in nood is, hebben we de neiging om niets te doen. En daarom moet je die vijand eerst helpen. En nu komt de tweede quiz. Dus je hebt kans nog om het weer goed te maken. Ja? De Torah, dit is echt een... ik heb hier in de auto, anderhalf uur heb ik hierover nagedacht. Ja, daar zijn jullie nu het slachtoffer van die lange autorit. Want heeft hij hier een punt? Maar goed, komt-ie. De Torah zegt hier niet, heb je vijanden lief. De Torah zegt hier, help ze. Commentaar van Jonathan Sacks. Afgezien van een aantal heiligen zijn mensen niet in staat om hun vijanden lief te hebben. Onmiddellijk zit in al die gedachten van jullie zit nu de uitspraak van Yeshua, hè, toch? Ja, dat denk je onmiddellijk aan. Ja, daar heb ik ook anderhalf uur aan gedacht. Hoe zit dat dan? Ik moest daarbij een klein beetje denken aan een oud verhaal wat de Russische schrijver Dostojevski schrijft in zijn boek De Gebroeders Karamazov. En dat oude verhaal dat heet De Legende van de Groot Inquisiteur. En dat verhaal gaat een beetje als volgt. We zitten in Spanje, 10e, 11e eeuw, de katholieke kerk heerst. En de katholieke kerk is de inquisitie, de kerkelijke rechtbank, heeft alle ketters en iedereen die niet op de juiste manier gelooft, onder de duim. En de groot inquisiteur, de leider van de inquisitie, van de kerkelijke rechtbank, is op dat moment in Madrid. En er zijn veel mensen in Madrid, iedereen is katholiek. En dan op een gegeven moment begint er beroering te ontstaan en er begint zich een massa te vormen. Want wat is er aan de hand? Er loopt daar een man over het plein heen, in hele simpele kleding. En er zijn mensen die, die leggen hun klederen voor hem neer. Andere mensen kijken hem in de ogen vol erbarmen, vol liefde. En mensen roepen, het is Yeshua! De term Yeshua hebben ze waarschijnlijk niet gebruikt, maar die gebruiken we hier wel. En dat doen we bewust. Dus, en meer mensen beginnen hun klederen voor hem neer te leggen. En een hele opstoot. En dan komt de groot inquisiteur. Op dat moment de leider van de katholieke kerk daar. En die ziet het gebeuren. En als die even de kans krijgt. Ja, wat zij verwachten. Je zou verwachten dat hij om de hals zou vliegen. En zei, Yeshua, u bent terug, eindelijk. Nee, hij laat hem arresteren. Zo gaat het verhaal, hè? En Yeshua komt in de kerken terecht van de inquisitie van de katholieke kerk in Madrid. Hij zakt langzaam. Ja, nu gaat hij weer omhoog. En dan zit hij gevangen en dan in de nacht, hij probeert toch niet te ontsnappen of zo, hij zit daar gewoon. En dan in de nacht komt de groot inquisiteur naar Yeshua toe. En hij zegt, wat doet u hier? Waarom bent u teruggekomen? Wij redden het prima zonder u. We hebben de boel onder controle. Mensen luisteren naar ons. Mensen volgen ons. We hebben u helemaal niet nodig. Wij hebben... En dan geeft Yeshua hem een kus. Hij omhelst hem. En die kus die brandt in de wang van die grote inquisiteur. En de grote inquisiteur die zegt tegen Yeshua, dat project van u, dat was veel te hoog gegrepen. U wilde de mensen laten liefhebben. U wilde de mensen vrijheid geven. Dat kunnen ze helemaal niet aan. Wij hebben het wat anders aangepakt. We hebben in uw naam de boel weer onder controle gebracht. En het werkt. Dus, en hoe eindigt het verhaal? Yeshua is opnieuw ter dood gebracht. En de mensen hebben het gezien, maar hebben er niets tegen gedaan. Hier moest ik aan denken in de auto, aan dit verhaal. Van de legende van de groot inquisiteur. Nee, soms denk ik wel eens, ja, dat heb je wel eens in een melancholische bui, hè? Ja, heeft Yeshua ooit wel bedoeld dat er zo'n christendom zou ontstaan zoals het is ontstaan? Met al die macht en al die heerschappij en al die keiharde dogma's en waarmee we elkaar om de oren hebben geslagen en waarin we in de loop van de geschiedenis het Joodse volk er aan alle kanten van langs hebben gegeven tot op de dag van vandaag. Ja, de legende van de grote inquisiteur. Maar tegelijkertijd, Yeshua zegt niet voor niks, heb je vijanden lief. Maar wat is dan liefhebben? Wat is liefhebben? Het woordje liefhebben, wat in het Grieks staat, dat is agape. En agape, dat is niet zozeer een gevoel. Dus ik ben het helemaal met Sax eens. Je vijanden gevoelsmatig plotseling gaan liefhebben, dat lijkt me onmogelijk. Agape betekent gevende liefde. Dus eigenlijk liefde in actie. Iets doen voor een ander. Dat is agape. En dan komt het toch erg dichtbij wat Jonathan Sacks hier zegt. Jonathan Sacks die zegt, als we echt proberen vijanden lief te hebben op een emotionele manier, ja, dan kan dat wel eens een hoge psychologische prijs voor ons betekenen. Dat je echt in een soort kramp terechtkomt. Ik moet ze lief hebben. Ja, maar ik kan het niet. Nee, schiet ze te hulp. En op die manier, en dit vind ik wel heel mooi, als je je vijand gaat helpen, dan kan zomaar een deel van de haat verdwijnen. Aldoende. Je hebt het helemaal niet in de gaten. En wie weet, helpt het? Als je samen daar aan de slag bent, wie weet, helpt het om de vijandschap te veranderen in dankbaarheid? De vijand is jou dankbaar. Of het kan zelfs dankbaarheid geven om je vijand te kunnen helpen. Paulus zegt ergens, die is tenslotte ook een rabbi, hè? Dus die kende zijn geschriften. Die zegt ergens, wat moet je doen met je vijand? Geef hem te eten, geef hem te drinken, wees vooral heel aardig voor hem. Want, wat doe je daarmee? Beste deskundige? Yes, je legt eigenlijk vurige kolen op zijn hoofd. En dat vurige kolen op iemand zijn hoofd leggen, dat was een uitdrukking om eigenlijk, ja, kijk, bij vurige kolen op je hoofd, dan gaat er wat veranderen. Dan kun je niet hetzelfde blijven. Dus wie weet, lukt het je om vijandschap te veranderen in dankbaarheid en zo misschien ook wel in vriendschap? Nog steeds aldus Jonathan Sacks. Dit is een praktische manier, zegt hij, om haat te overwinnen. Ja, dat gaat is het Jodendom altijd zo heerlijk down to earth en zo praktisch. En trouwens, hoe ga je om met vreemdelingen? Dat is ook zoiets, nog een tweede ding. Het gaat hier om een vijand en om een dier. Maar hoe zit het met de vreemdelingen? Exodus 22 vers 20. Vers 21. Een vreemdeling zult gij niet onderdrukken, noch hem benauwen, want gij zijt vreemdelingen geweest in het land Egypte. Hoe ga je om met je vreemdelingen? Ik heb pas geleden had ik een dagopening bij ons op school. En toen hadden we het over dieren. Daar hebben we het net over gehad. Maar je zou hetzelfde over vreemdelingen. Eigenlijk dezelfde dagopening zou ik daarover kunnen houden. Je kunt denk ik een samenleving beoordelen op hoe ga je om met je dieren. Hoe behandel je dieren? Want dieren die zijn kwetsbaar en die zijn in onze macht. En je kunt hetzelfde zeggen, hoe beoordeel je een samenleving? Hoe gaat een samenleving om met zijn vreemdelingen? Hoe gaat een samenleving om met zijn vreemdelingen? Exodus 23... Vers 9. De vreemdeling zult gij niet benauwen, want gij kent de gemoedsgesteldheid van de vreemdeling, omdat gij vreemdelingen zijt geweest in het land Egypte. En ook hier weer, ja, en nu wel, Exodus of Leviticus 19 gaat het weer over die vreemdeling. Dan staat er over de vreemdeling. En wanneer een vreemdeling bij u in uw land vertoeft, zult gij hem niet onderdrukken. Als een onder u geboren Israëliet, zal u de vreemdeling gelden die bij u vertoeft. En nu, het staat er echt Jonathan straks, gij zult hem lief hebben als uzelf, want gij zijt vreemdelingen geweest in het land Egypte. Dat is een mooie oefening. Dat is een mooie oefening. Het liefhebben van de vreemdeling. Dat is een mooie oefening, zeker in onze samenleving. Dat was eigenlijk kijkend naar het Exodus gedeelte, wat mij opviel. Als het gaat om het andere gedeelte, en dan hebben we het over Jeremia. Ja, Jeremia, daar word je toch weer getriggerd over dat begrip oordeel. Het is je misschien niet opgevallen, we hebben dat gedeelte net niet gelezen, maar in het gedeelte van de profeten, daar staat dan, ja, als het misgaat, die vrijlating van slaven, ja, dat gaat niet, Israël doet dat niet helemaal zo als is afgesproken, en dan komt het oordeel van God. En dan vanaf Jeremia 34, vers 21, dan komt dat weer. Sommige mensen die lezen de Bijbel. Je moet ook een beetje voorzichtig zijn. Ik zou niet iedereen zomaar aanraden om zomaar lukraak ergens in de Bijbel te beginnen. Want dan kun je daarna gekke dingen gaan doen. Ook Zedekia, de koning van Juda en zijn vorsten zal ik overgeven in de macht van hun vijanden en van wie hen maar naar het leven staan. In de macht van het leger van de koning van Babel dat van u weggetrokken is. Zie, ik geef bevel, luidt het woord des Heren, en ik breng haar naar deze stad terug, dat zij tegen haar strijden, haar innemen en haar met vuur verbranden. En de steden van Juda maak ik tot een wildernis waar niemand woont. Wat moet je daar dan weer mee? Wat moet je nou met dit soort teksten? In het verleden is Jeruzalem inderdaad verwoest, behoorlijk wat keren zelfs, en het is steeds weer opgebouwd. Even daarvoor staat er in Jeremia 33, vers 25 en 26. Zo zegt de Heere, indien ik mijn verbond aangaande de dag en de nacht, de verordeningen van hemel en aarde niet heb vastgesteld, dan zal ik ook het nakroos van Jacob en mijn knecht David verwerpen. Let op, wacht even. Dus als er geen dag meer is en geen nacht meer is, de seizoenen niet meer er zijn, als dat allemaal niet meer aan de orde is, dan wordt Israël verworpen. Met andere woorden, nooit. Israël wordt niet verworpen. Dan gaat het verder. Dan zal ik ook het nakroos van Jacob en mijn knecht David verwerpen, dat ik uit zijn nazaten geen heersers meer neem over het nageslacht van Abraham, Isaac en Jacob. Want ik zal een keer brengen in hun lot en mij over hen ontfermen. Wees niet te bang voor dat soort teksten uit Jeremia 34. Ik heb, kijk, als je het hebt over het woord gerechtigheid. Het woord gerechtigheid betekent letterlijk recht maken. Als er iets krom is, dan wordt dat recht gemaakt. En in dat opzicht maakt het niet uit of je Israël bent, of Egypte, of Oeganda, of zelfs Nederland. Als er krom is, wordt iets recht gemaakt. Maar. Er is altijd weer een keer. Het is een proces. Een onderdeel van gerechtigheid is gericht. Daarna gaat het door met herstel. Gaat het door met restauratie, met genezing. En het wordt mooier als het was. Dus er staan inderdaad pijnlijke gedeeltes. En hier gericht tegen Juda, andere keren tegen Babel, of tegen Nebukadnezar, of tegen de Filistijnen, of wie dan ook. Maar het is een proces. Bijvoorbeeld, Amos 9 vers 11. Laten we er toch maar even een paar pakken. Waarin je die Bijbelse lijn terugvindt. Want als je dat niet ziet, dan ga je hele rare conclusies trekken. En dan kan je zomaar een beetje somber gaan worden over de toekomst van deze planeet. Amos 9. Ik denk dat er een aantal bij jullie zitten die denken, oh ja, dat had ik wel verwacht, dat die Amos 9 zou lezen. Die kennen mij al een beetje. Amos 9 vers 11, ja ook dan, het begint met Amos 9, het vijfde visioen, het beslissende gericht. Als je sommige eindtijdboeken leest, de oordelen en de visioenen en de gerichten en de paarden en alles vliegt je om de oren en je wordt er niet echt vrolijk van. En Maar wat je dan meestal niet leest, is Amos 9 vers 11. Die kom ik dan weer niet tegen. Te dien dagen. Dus we zitten midden in al die gerichten. Te dien dagen zal ik de vervallen hut van David opnieuw oprichten. Ik zal haar scheuren dichten en wat daarvan is ingestort overeind zetten. Ik zal haar herbouwen als in de dagen van ouds. Opdat zij beërven de rest van Edom en van al de volken over wie mijn naam is uitgeroepen, luidt het woord van de Heere die dit doet. En misschien nog wel mooier, nu we toch in deze kontrijen zitten van de Bijbel, de laatste 10 kleine profeten. Hosea, even iets terugbladeren. Misschien wel het mooiste vers uit de Bijbel. Hosea 14. Hosea 14. Het begint met Samaria moet boeten omdat het weerspannig is geweest. Dat is het begin van gerechtigheid. Maar dan zitten we wat verder in Jesaja 14. Hosea. Hosea 14. Vers 2. Bekeer u, Israël, tot de Heere, uw God, want door uw ongerechtigheid zijt gij gestruikeld. Kom met woorden van schuldbelijdenis. Bekeert u tot de Heere en zegt tot hem, vergeef de ongerechtigheid geheel en al, wees genadig. Wij bieden als offerstieren de belijdenis van onze lippen. Asher zal ons niet verlossen, op paarden zullen we niet rijden. Asher? Ik moest even aan Trump denken. En we zullen niet meer zeggen, dit moet u even knippen hieruit hoor, dat is vervelend van me. En we zullen niet meer zeggen, tot het werk van onze handen, onze God. Want van u verkrijgt de wees barmhartigheid. We hebben plotseling in alle machten en krachten komt daar de wees. Weer dat kwetsbare. Dat kwetsbare. Wat roept, mama. En dan komt dat mooiste vers uit de Bijbel. Waar we eigenlijk allemaal heel veel behoefte aan hebben. En wat Israël ook zal gaan ervaren. Vers 5. Ik zal hun afkerigheid genezen. Wauw. Afkerigheid, ontrouw. Ik zal hun ontrouw, hun afkerigheid genezen. Weet je, ik ben iemand van de discussie. Maar ik heb dat de laatste jaren steeds meer afgeleerd. Ik wil graag discussies winnen, want ik ben ervan overtuigd dat ik gelijk heb. Ja, anders zou je niet gaan discussiëren, hè? Ja. Misschien wel een eigenwijs mannetje. Ja, in zekere zin wel, denk ik. Als ik eerlijk ben. Maar je kunt een discussie winnen en je kunt vinden dat iemand helemaal fout zit met bepaalde standpunten, maar je wint geen hart. Het gaat hart tegen hart. Het is een genezingsproces. En een genezingsproces win je niet met een discussie. Ik zal hun afkerigheid genezen. Ik zal hen vrijwillig liefhebben. Ja. Vanuit het hart liefhebben. Want mijn toren keert zich van hen af. Ja, er is toren, zeker. Dat is een reactie op afkerigheid, zeker. Maar hij heeft nooit het laatste woord. Dus als we nu alles om ons heen een beetje bezien, ja, zijn er dingen om je zorgen over te maken, zeker. Zijn er dingen om heel verdrietig over te zijn, zeker. Moeten we meer empathie gaan tonen, absoluut. Maar laten we dit wel alsjeblieft voor ogen houden. Ik zal hun afkerigheid genezen. Ik zal hen vrijwillig liefhebben. Want mijn toren keert zich van hen af. Ik zal zijn als de dauw voor Israël. Hij zal bloeien als een lelie en zijn wortelen uitstrekken als de Libanon. Zijn loten zullen uitlopen. Zijn pracht zal zijn als die van een olijfboom. En zijn geur als die van de Libanon. Het is mooi dat hier allemaal beelden vanuit de natuur erbij worden gehaald. Hè? Zij die in zijn schaduw wonen, zullen weer koren verbouwen. Ja, ze zullen bloeien als een wijnstok, beroemd als de wijn van de Libanon. Mooi is dat. Dus ja, ja, er is toren, maar nee, het heeft nooit het laatste woord. Nog eentje dan, om het een beetje af te leren. He, ik heb helaas de tijd niet in de gaten gehouden. Hoe lang heb ik nog? Oh, ik zit al op de rand. Oké. Nou, vanmiddag hebben we nog veel meer tijd. Dus dan gaan we gewoon weer verder. Jesaja 32. Dat is ook wel een fantastisch vers. Voor iedereen die worstelt met, hoe zit dat dan met dat... Kun je zomaar zeggen wat je nu zegt? Ja hoor, dat kun je zomaar zeggen. Je merkt het, dat je het zomaar kunt zeggen. Jesaja 32, daar zie je het eigenlijk gebeuren in één vers. Jesaja 32, vers 14. Ja, wat is er aan de hand? De doornen en distelen schieten op. En dan vers 14 is een soort, lijkt een soort eindconclusie. Een soort eindconclusie. Dat doet de deur dicht. Ik denk het bij het christendom ook wel eens. Wil de laatste het licht uitdoen. Dat lijkt ook een soort eindconclusie. Maar nee, want de burcht ligt verlaten. Het gaat hier over Jeruzalem. Het rumeur der stad is in eenzaamheid veranderd. Ofel en wachttoren zijn voor altijd tot spelonken geworden. Een vreugde voor de wilde ezels. Een weide voor de kudde. Ja, dat was het dan. Dat was het dan. En dan gaat het in één vers gaat het gewoon door. En dan gaat het verder totdat over ons uitgestort wordt de geest uit den hoge. Het licht dat ieder mens verlicht, was komende in de wereld. Dat is het totdat. Totdat over ons uitgestort wordt de geest uit den hoge. Dan wordt de woestijn een gaarde. En de gaarde gelijkt een woud. Dan woont het recht in de woestijn en de gerechtigheid verblijft in de gaarde. En de vrucht van de gerechtigheid zal vrede zijn. Shalom. En shalom is natuurlijk veel meer als geen oorlog. Hè? Shalom is het herstel van de verhoudingen. Met de natuur, met de wees, met de vreemdeling, met de vijand. Met jezelf. De uitwerking der gerechtigheid, rust en veiligheid tot in eeuwigheid. En mijn volk zal in een verblijf des vredes wonen. In veilige woningen. In orde van ongestoorde rust. Zelfs wanneer het hagelt. Ja, dat is nou wel even vervelend, dat het nog steeds hagelt. Dus niet altijd 25 graden en een lekker zonnetje. Nee, dat ook weer niet. Zodat het woud er nederstort en de stad in het diepte neerzinkt. Welzalig gij die aan alle wateren zaait, die rund en ezel vrij laat ronddolen. Nou, laten we daar naar uitkijken. En ondertussen... die vijand maar een beetje helpen. En die vreemdeling liefhebben. En zoals Simone Weil zei. Actief de ander als mens blijven zien. Dat kost soms moeite. Actief de ander als mens blijven zien. Want, zei Simone Weil, dat is een daad van liefde. Amen.